BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom bij BNR Digitaal. We raken niet uitgesproken over Zeewolde vanwege het datacenter dat het moederbedrijf van Facebook Meta daar wil bouwen. Het bestemmingsplan daarvoor is al goedgekeurd, maar in de lokale en landelijke politiek wordt de roep om dat datacenter alsnog te blokkeren steeds luider. Is het tegenhouden van dat plan überhaupt nog aan de orde? Of moeten we ons er maar gewoon op instellen dat het gewoon komt? En wat betekent dat dan? Gaan we straks bespreken met Simon Hania van Stichting NLnet en vandaag mijn co-host in BNR Digitaal. Welkom, Simon.
Dankjewel.
Maar eerst, hoewel de normen en waarden op het internet soms anders doen vermoeden, mag je foto's waarop auteursrecht berust niet zomaar overal gebruiken. En het Algemeen Nederlands Persbureau, wat we natuurlijk beter kennen als het ANP, maakt daarom gebruik van een Belgische instantie, Permission Machine, om illegaal gebruik van foto's op te sporen en direct te beboeten. Iemand die dat aan de lijve ondervond is Hans de Zwart, bestuurslid van de stichting Racism and Technology Center en ethicus aan de Hogeschool van Amsterdam en nu bij ons in de studio. Hans, voor jullie stichting gebruikte jij een foto bij een artikel, maar wat voor foto was het eigenlijk en waar kwam die vandaan?
Wij schreven een stukje op onze website over een artikel wat iemand anders had geschreven in de Volkskrant. Bij dat artikel in de Volkskrant stond een foto van de ANP. En wij hebben zeg maar een klein stukje getypt over dat artikel, gelinkt naar het artikel, het originele artikel van de Volkskrant en ook de foto, de originele foto daarbij gebruikt.
En even later ontving je een mail van Permission Machine, een Belgische instantie dus, die voor het ANP het web afspeurt naar foto's die illegaal gebruikt zijn. Wat stond er in die e-mail?
Nou, het was een e-mail en een brief, een vrij lange brief. Ik kreeg hem ook een aantal maanden nadat we die foto hadden gebruikt. En daar stond basically, het was een schikkingsvoorstel. En het schikkingsvoorstel was dat we €270 zouden moeten betalen. Met daarachter eigenlijk een dreigement. Dus als we dat niet zouden doen, dan moeten we er rekening mee houden dat verdere kosten voor de opvolging van het dossier en de juridische bijstand ook op ons verhaald zullen worden tegen de uurtarieven die de behandelende partijen hanteren.
Met andere woorden, er zouden uitgebreidere juridische stappen volgen als je niet gelijk zou betalen.
Nou ja, ik vond het, ja, het was een soort van dreigement bij eigenlijk een soort van papieren versie van een paardenkop in mijn bed.
Oh jee.
Ja.
Nou goed, om ook de andere kant van dit verhaal te horen, spreken we ook op afstand met Eduard van Adem. Hij is manager foto bij ANP. Eduard, goed dat je er ook bij bent.
Hallo.
Hi. Eduard, waarom hebben jullie voor deze methode met Permission Machine gekozen en hoe lang geldt die al?
De ANP werkt sinds 2016 met Permission Machine. Ze zijn ermee gaan werken omdat we constateren en constateerden al langere tijd, en eigenlijk al voordat dat we digitaal werkten met z'n allen, dat er foto's worden gebruikt zonder dat daar netjes een licentie voor wordt aangekocht. En gezien de hoeveelheid en de diversiteit hebben we een bureau als Permission Machine ingeschakeld, omdat die gespecialiseerd zijn en kundig zijn in het opsporen van die inbreuken, zoals wij dat noemen.
En is het dan niet mogelijk dat er eerst een waarschuwing gaat naar dan iemand die de regels heeft overtreden als zodanig?
Ja, die vraag krijgen we vaker. En dat is eigenlijk niet mogelijk. Dat heeft te maken met de omvang van het aantal inbreuken. En bovendien, om die inbreuken op te sporen, daar zit wel een heel werk achter. Permission Machine heeft daar mensen voor in dienst die dat heel zorgvuldig doen. Zij hebben de technologie om het internet af te speuren, om foto's uit onze database te vergelijken met vondsten op het internet. Vervolgens wordt er een check gedaan in onze back-office van is er wel of geen licentie afgesproken. Soms is er nog contact tussen Permission Machine en ons om te checken van klopt dit wel? Mogen we dit bedrijf of deze organisatie aanschrijven? En vervolgens gaat de brief eruit, zoals je net hoorde, en de mail. En daarna volgt er natuurlijk ook nog het een en ander, want niet iedereen is blij om zo'n brief te krijgen.
Ja, nou ja, dat en, dus ja, over het proces.
Ja, ja. En waarschuwen is, nou ja, om even af te ronden, is lastig. Ik vergelijk het altijd maar eventjes met ik verwijs altijd maar even naar de fotograaf. Want uiteindelijk gaat het daarom. Wij vertegenwoordigen fotografen, wij vertegenwoordigen agentschappen. En die leven van de opbrengsten van hun foto's.
Ja.
Als we alleen maar gaan waarschuwen, dan worden er heel veel foto's gebruikt en dan verdient de fotograaf volgens nog niks.
Ja, nou Hans, volgens ANP, het gaat om de fotograaf. Had je dan zelf beter moeten checken of je die foto wel zo had mogen gebruiken?
Nee, ja. Eigenlijk vind ik van niet. Dus zeg maar, ik vind mijn gebruik, het is volledig niet commercieel. Ik link naar de originele site. Daar is eigenlijk wat mij betreft niet zoveel mis mee. Dus juridisch zal het vast problematisch zijn, dat geloof ik graag. Maar dat vind ik eigenlijk geen relevante vraag. Mijn vraag is, is dit moreel gerechtvaardigd? Dus een permission machine staat bekend als een auteursrechtentrol. De Belgische rechter heeft dat eind 2021 superhelder gezegd. En auteursrechtentrol is eigenlijk een partij die activiteit ontwikkelt die dus de auteursrechten van anderen verwerven en vertegenwoordigen om daar dan hoge vergoedingen voor te incasseren die veel hoger zouden zijn dan als dat werk vrijwillig gelicenseerd is. En dat doen ze door druk te zetten. Ja. En de situatie waarin ik me bevind is eigenlijk best wel treurige situatie. Want ik kan twee dingen doen. Ik kan het schikkingsvoorstel accepteren of een beetje heen en weer onderhandelen met deze auteursrechtentrol. Of ik kan naar de rechter stappen. Maar wat we weten is dat zelfs als ik gelijk krijg bij de rechter, en dat kan ik alleen maar krijgen als ik een dure advocaat inhuur, dat de rechter mij niet de kosten van die advocaat toewijst. Dus dat de ANP dat ze moeten betalen. Dus zelfs als ik zou winnen bij de rechter, verlies ik nog. En permission misschien maakt heel handig en slim gebruik eigenlijk van een soort van deze maas in de wet.
Ja.
En wat mij verbaast is dat dus ANP in zee gaat met zo'n partij. Het is super helder, er wordt nu jarenlang over geklaagd. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Soort van waarom de ANP doorgaat met dit morele laakbare gedrag.
Nou ja, dat gaan we dan vragen. Dat, een heel, heel betoog. Eduard, Hans voelt zich onder druk gezet. Hoe ervaren jullie dat dan?
Nou ja, onder druk gezet. Kijk, Hans heeft iets gedaan wat niet mag. Hij heeft een foto gebruikt die niet van hem is. En daar wordt hij voor bestraft. En natuurlijk, de boete is pittig, komt hard aan. Dat begrijpen we ook. Overigens zijn we wel met Permission Machine nu in gesprek om te kijken. Want hij noemt een aantal dingen een troll. Nou ja, in België heeft Permission Machine inderdaad een aantal tikken op de vingers gekregen.
Ja.
En dat betekent ook dat we daar met Permission Machine over in gesprek zijn.
Dat betekent dus ook dat jullie niet alles goedkeuren van hun werkwijze, hoor ik een beetje door.
Nou, dat niet zozeer, want ze doen op zich voor ons prima werk. Namelijk het opsporen van inbreuken, het incasseren van gelden, zodat wij netjes aan fotografen afdrachten kunnen doen. Want daar blijf ik op hameren, daar gaat het ons uiteindelijk om. Want ik heb aan de andere kant ook elke dag fotografen aan de telefoon die zeggen van ja, wij zien foto's overal en nergens verschijnen zonder dat wij daar vergoedingen voor krijgen. En nogmaals, die fotografen leven van het verkopen, het licenseren van hun beelden.
Maar het is natuurlijk heel raar om, zeg maar, dus ik snap dat lot van de fotografen en ANP zou eventueel kunnen overwegen om misschien weer eens fotografen in dienst te nemen in plaats van nemen freelancers. Maar het is natuurlijk heel raar om de ene freelancer
in vaste dienst.
Maar om de ene freelancer, zeg maar, te beschermen door andere freelancers te naaien. En zeg maar, je hebt met Permission Machine heb je niet het auteursrechtenbeheer uitbesteed. Je hebt in feite een soort van verdienmodel gecreëerd voor Permission Machine, waar die ook baat heeft bij dat dit gebruik soort van op deze manier doorgaat.
Ja.
Dus lijkt me, ja.
Nou, wat ik even. Nee,
je verwijst, ik ja, denk, verder. Ja, je verwijst naar de uitspraken die in België zijn gedaan door in een aantal zaken. En dat klopt. En daar is Permission Machine. Is daar ook actie op aan het ondernemen? Dus daar komt op korte termijn komt daar ook wel komt er aanpassing in. Hè? Dit is ook wel voortschrijdend inzicht. Maar tegelijkertijd, weet je, de ene freelancer naait de andere. Ja, daar gaat het niet om. Wij pakken de mensen aan, of wij schrijven de mensen aan die misbruik maken van ons fotomateriaal. Namelijk publiceren zonder dat ze daar netjes een licentie voor hebben aangekocht.
Simon Hania.
Ja, Eduard, ik heb even een vraag. Ik heb in het verleden ook gewerkt bij een Nederlandse kaartenmaker. En dan hadden we ook wel eens last van diefstal van kaarten. Weet je, buitengewoon chagrijnig van, dat snap ik. Maar een van de dingen die ik daar geleerd heb, ik vraag me af of dat voor jullie ook geldt. Het is dat als je je zachtmoedig, langmoedig, laat ik dat woord gebruiken, langmoedig opstelt tegen stichtingen zoals die Hans vertegenwoordigt, loop je dan het risico dat je daarmee je zaak ten opzichte van de, laat maar zeggen, echte boefjes, dat je die onderuit schoffelt. En is dat een reden waarom je minder langmoedig kunt zijn tegenover stichtingen die eigenlijk geen cent te makken hebben en eigenlijk ook het plaatje helemaal niet gebruiken voor financieel gewin of daadwerkelijk die fotograaf echte schade bezorgen, want anders hadden ze hem ook niet gekocht. Dus hoe kijken jullie daarnaar, ook in het juridische speelveld? Kunnen jullie langmoedig zijn voor armoedzaaiers, even om het onaardig te zeggen?
Ja, nou ja, we zijn ook af en toe langmoedig. Hè. Het is op het moment dat die brieven verstuurd worden, dan weten heel veel mensen ons ook te vinden en nemen contact met ons op of met Permission Machine om aan te geven en uit te leggen hoe de vork in de steel zit. Ja. En er zijn ook gevallen waarbij we vervolgens zeggen, ja, dit is echt buiten jullie schuld omgegaan. Of hier schrikken we, maar dan moet er echt wel een hele dringende reden zijn. En verder is het gewoon ontzettend moeilijk. Ik snap het verhaal hoor. Maar het is ontzettend moeilijk om het onderscheid te gaan maken. Want waar leggen wij een grens? Ja. De ene stichting heeft geen geld en de andere heeft een beetje geld.
Maar ja, het gaat trouwens niet alleen om we moeten helaas zo afronden. Hans, ik wil jou nog even laten reageren.
Ja, nee, dus zeg maar, laten we helder zijn. Het jatten reserveer ik als woord voor iets waar je daarna de andere persoon het niet meer heeft. En er is gewoon zo, ANP heeft geen schade geleden aan deze foto. Ik zou de foto nooit hebben gekocht met de stichting. Ik kon in 2 minuten een andere foto vinden die vergelijkbaar was, die wel zonder licentiekosten was. In feite hebben jullie mij gevraagd om een advertentie voor jullie goede fotograaf van mijn site te verwijderen, want ik verwees naar het origineel. Dus wat ik echt hoop, is dat ANP, die klachten zijn er al lang, dat jullie een soort moreel beraad willen doen. Dus blijkbaar hebben jullie zelf verteld jarenlang dat dit een moreel gerechtvaardigde manier van werken is. Maar ga alsjeblieft een keer om elkaar met elkaar om tafel zitten en bedenk, wat voor soort organisatie willen we zijn? Welke waarden willen we uitstralen? En wat vinden wij ethisch handelen als ANP?
Eduard, nog heel kort dan.
Ik zal me hierover beraden. En we zijn wel meer dan dat dit alleen. Hè, dus, maar ik zal het punt. We gaan erover nadenken, Hans.
Dankjewel. Dankjewel, heren. Hans de Zwart, bestuurslid van de Stichting Racism and Technology Center. En Eduard van Adem, manager foto bij het ANP.
Joe van Buurik.
Het kabinet moet alles doen wat in zijn macht ligt om de komst van het enorme datacenter van Facebook moederbedrijf Meta in Zeewolde te voorkomen. Dat blijkt althans uit een uitspraak die gisteren met ruime meerderheid werd ondersteund in de Eerste Kamer. Met een voorstel willen lokale partijen van D66, Partij van de Dieren en ChristenUnie in Zeewolde dat het bestaande bestemmingsplan met daarin de vestiging van het datacenter van Meta juridisch onmogelijk wordt gemaakt. Daar gaan we het even over hebben met mijn co-host Simon Hania van Stichting NL. Net in het verleden ook technisch directeur bij internet provider Access for All. Simon, verbaasde die uitspraak van de Eerste Kamer van gisteren jou?
Ja, hooggelijk.
Want?
De Eerste Kamer gaat volgens mij helemaal niet over dit soort dingen. En is ook niet democratisch gelegitimeerd. Dat vind ik eigenlijk het grootste probleem. Dus, namens wie spreken ze hier eigenlijk?
Ja, dus het is meer om een statement te maken.
Ja, nog los van de inhoud, hè, maar ja. Ik vind dat wel een probleem eigenlijk.
Ja, ja. Nou, voor deze uitzending spraken we ook even met Rogier Kegge, assistant professor algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht aan de Universiteit Leiden. Die zegt ook dat deze uitspraak vooral is om de politieke druk op te voeren. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft zich ook al uitgesproken, maar die heeft volgens Keg ook een mandaat om een paardenmiddel van stal te halen. Spontane vernietiging van een bestemmingsplan. Dat is wel manoeuvre met veel juridische haken en ogen, maar het zou in de praktijk gebracht kunnen worden. Denk jij dat er een of andere troefkaart gespeeld kan en gaat worden om hier nog een stok voor te steken, of is het gewoon te laat?
Ik denk dat het te laat is. Maar ik denk ook dat als het niet te laat zou zijn, er nu inderdaad een enorm paardenmiddel. Dat gaat ook wel schokgolf geven in hoe aantrekkelijk Nederland is om dit soort investeringen te doen. Of investeringen te doen.
Ja.
Dat kan een keuze zijn, hè, ja. Dat je het minder aantrekkelijk wil maken. Maar dan moet je wel meewegen.
Ja, maar goed, jij zegt dan creëer je een precedentwerking ook voor andere techreuzen om wel of niet nog iets in Nederland te gaan doen. Wat zijn dan nu de grootste bezwaren om dat gewoon, ja, om te zeggen, we gaan dat gewoon niet doen? Meta niet, Google niet, niemand niet.
Nou, kijk, er zijn natuurlijk kosten verbonden aan zo'n datacenter. Maatschappelijke kosten in de zin van energieverbruik. Misschien levert het wat werkgelegenheid op. Maar dat is het denk ik wel zo'n beetje. Wat relevant is, denk ik, in dit geval, is dat dit is niet een datacenter van Facebook alleen. Het is ook een datacenter voor Facebook alleen. En dat is wel een belangrijk verschil met de datacenters van partijen als Google en Microsoft, waar je ook te gast kunt zijn. Met je data.
Kun je dat
met
iets meer uitleggen?
Nou, die datacenters zijn eigenlijk de fysieke verschijning van de cloud. Waar je virtuele servers kunt kopen, machines, storage en netwerken. En dan kun je als start-up eigenlijk heel makkelijk en goedkoop de backend, de achterkant van een app draaien. En dat maakt dus ook veel innovatie mogelijk in Nederland, door Nederlandse app developers op allerlei plekken. Dat is denk ik een belangrijk verschil. En dan zijn er natuurlijk ook nog andere datacenters die meer puur dozen verhuren met koeling en stroom. Bedrijven als Equinix, die vind je in het Amsterdamse, maar op heel veel andere plekken in Nederland. Ja, en die creëren veel meer lokale activiteit. Die hebben een grotere hefboom. Want even weer terug naar Facebook. Mm. Ja, daar gaat de data in van Facebook, WhatsApp en Instagram, denk ik dan. Hè, want veel anders kan het niet zijn. Van grote delen van de wereld. Want Nederland is niet groot genoeg om dat hele datacenter te vullen.
Ja.
Dan vervolgens zitten daar kosten aan van energie, land. En dan moet je dus afwegen waar de opbrengsten liggen. Nou, dat zijn denk ik dan beperkte opbrengsten. Omdat de belastingopbrengsten van Facebook gaan eigenlijk nauwelijks naar Nederland. Die gaan via Ierland elders heen.
Mm-hmm.
En vervolgens de werkgelegenheidseffecten zijn klein. Want wat zijn dat? Dat zijn beveiligers en mensen die harddisk wisselen.
Ja.
Even kort door de pot.
Ja, ja, ja.
En natuurlijk de eerste keer bij de investering misschien wat lokale bouwfirma's. Dat is het dan. Dat betekent dus dat misschien lokaal in de gemeente Zeewolde dat een groot effect is, omdat het niet zo'n grote plaats is. En daarom, misschien vinden ze het daarom ook wel heel aantrekkelijk in de lokale gemeenteraad om dit te doen.
Mm-hmm.
Maar vanuit Nederland gezien is het misschien wel een ander verhaal. En kun je op diezelfde aarde kun je andere dingen zaaien dan Facebook datacenters.
Ja.
En misschien wel datacenters waar meer maatschappelijk gewin, om het zo maar te zeggen.
Ja, je zegt eigenlijk, je moet goed kijken welke partij wil er een datacenter bouwen en wat willen ze ermee gaan aanbieden. Ja, precies.
Exact.
Nou, laten we er even uitgaan dat het er gewoon komt. Want daar lijkt het in de huidige situatie eigenlijk wel op, want de middelen zijn beperkt. Mm-hmm. Zijn er dan toch ook voordelen te noemen, zowel voor de regio Zeewolde als ook voor heel Nederland, voor bepaalde diensten, partijen, organisaties die zeggen, het is helemaal niet verkeerd dat we dat met dat datacenter hier krijgen.
We hebben net al even het gehad over de lokale omgeving in Zeewolde. Ik denk dat het wel ongeveer is.
Ja, maar qua veiligheidsdiensten bijvoorbeeld.
Ja, kijk, het interessante is natuurlijk dat daar zitten spullen van Facebook in, maar ook WhatsApp-verkeer komt in dat datacenter uit en gaat er weer uit. En het interessante is nou juist dat de Nederlandse veiligheidsdiensten als gevolg van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten in staat zijn om de verkeersgegevens, ook wel metadata genoemd, niet te verwarren met data van Meta, maar de verkeersgegevens, die kunnen zij uit het netwerk snuffelen. Want er gaan naar dat datacenter heel aanwijsbaar glasvezels. Daar doe je een spiegeltje in, dan kopieer je het licht en dan ga je meekijken. En de diensten doen dat. Dat is de bulk interceptie die ze mogen doen.
Ja.
Wat ze ook mogen doen, is kijken wie heeft nou met wie gecommuniceerd. Welk IP-adres, welk telefoonnummer met wie. En dan zegt iedereen, maar WhatsApp was toch versleuteld. Ja, maar dat deel dan net niet, want anders werkt internet niet.
Nee,
dus de inhoud is versleuteld. Maar wie met wie communiceert is niet versleuteld. En dat is natuurlijk hele interessante informatie.
Ja.
Juist omdat het niet alleen over Nederlanders gaat, maar over veel bredere groepen van bijvoorbeeld WhatsApp-gebruikers. En dat levert de Nederlandse militaire inlichting- en veiligheidsdienst en algemene inlichting- en veiligheidsdienst wellicht een betere informatiepositie op die zij kunnen gebruiken in een soort van concurrentiestrijd of uitwisseling van informatie met andere diensten.
Ja, ja. Dus nog één ding wat ik heel kort wil aanstippen, want we hebben het een paar keer gehad ook in BNR Digitaal over Google Analytics en het feit dat er data vanuit Europa door een Amerikaanse techreus wordt uitgelezen. Nu heeft Google aangegeven dat ze gaan stoppen met verzamelen van IP-adressen. Lijkt ook onder invloed te zijn van de druk vanuit Europese privacywetgeving. Verandert er dan iets als, in dit geval Meta of Google een datacenter hier heeft, dat ze daar wel meer dingen mee mogen doen? Of
het maakt het niet uit? Het interessante is dat daardoor opeens de Nederlandse diensten, dankzij de WIF, kunnen gaan doen wat de Amerikaanse diensten ook schijnen te doen.
Ja, ja. Dus maakt veel meer dingen mogelijk.
Dus dat maakt dingen mogelijk. Nog even terug naar het punt van die IP-adressen. Je kunt IP-adressen helemaal niet verwijderen, want dan kan je het niet naar iemand anders toesturen. Dat is inherent aan het IP-adres. Dat gaat over die kabels, die kijk je mee.
Dus Google liegt hier een beetje.
Nee, wat Google gaat doen, is dat zodra dat pakketje van jou binnenkomt, gooi je het IP-adres gedeeltelijk weg. Dat is wat ze gaan doen. Dus daarmee is dat vraagstuk, en dit is wat dus ook gegevensbeschermingsautoriteiten in Europa geconstateerd hebben. Het feit dat een IP-adres naar Amerika gaat, naar een partij die een verplichting opgelegd kan krijgen om die gegevens te leveren, is een reden om daar kritisch op te zijn.
Ja, oké. We moeten het hierbij laten. Dank wel voor nu, Simon Hania van Stichting NLNet.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Zometeen hoor je hier waarom de rol van een bepaalde moderne hobby opeens superbelangrijk is geworden in Oekraïne.
A month ago, Ukrainian drone pilots were flying for hobby and business. Now, they're flying into war.
And everybody started to use these drones to find some enemies in our country and helpful. And I know many examples when it saved life of our Ukrainian people.
Daar gaan we zo meteen dieper op in met de coördinator achter een inzamelingsactie van drones en onderdelen vanuit Nederland. Ook met mijn co-host Simon Hania van Stichting NL, net nog steeds bij ons in deze uitzending. Maar eerst...
Laat mij maar even...
Want elke week laten we even een tech-minded collega binnen BNR om iets te vertellen over opvallende gebeurtenissen in de techwereld of om zijn of haar liefde voor iets in de tech voor het voetlicht te plaatsen. Deze week doen we dat met Connor Clerks, mijn wederhelft, dus aanhalingstekens in de tech-update. Connor, ja. Hi.
Dag Joe. Goed dat je er bent. Wij zitten normaal nooit samen in één studio.
Nee, we hebben eindelijk de gelegenheid om samen te bomen over iets. Want jij hebt iets meegenomen, iemand moet ik zeggen, waar je zowel... liefde als vooral haat voor voelt. Emoties die dicht bij elkaar liggen, vertel.
Ja, ik ben bang dat ik het moet hebben over Elon Musk vandaag.
Waarom?
Nou, Elon Musk is iemand die zowel bij jou als bij mij in de tech-update toch wel behoorlijk vaak aan bod komt. Bij mij het vaakste in de absoluut onofficiële rubriek, die ook absoluut geen jingle heeft, maar die ik noem, is er nog iets doms gebeurd op het internet?
Ja. Yeah.
En het antwoord is altijd ja. En het antwoord is ook heel vaak gelinkt aan Elon Musk. Dat hij weer iets raars getwitterd heeft over wat zijn beurskoers aanpast. Of dat hij op een gegeven moment die arme duiker die probeerde een kind in Thailand te redden een pedofiel had genoemd. En dan denk ik altijd, kun je niet gewoon je mond houden? Kun je niet gewoon je bezighouden met nuttige dingen? En daar wringt de schoen helaas. Want ik ben bang dat ik toch al heel lang in een soort eenzijdige veten met Elon Musk ben.
Ik denk niet dat hij zich iets aantrekt van wat jij ervan vindt.
Nee, hij heeft natuurlijk geen idee wie ik ben. En hij heeft wel heel vaak gelijk tot mijn spijt gekregen. En zo ook weer deze week.
Maar gelijk, in welk opzicht dan? Zakelijk? Of omdat hij weer iets geroepen heeft?
Ja, toch wel zakelijk. Nee, op Twitter roept hij alleen maar onzin. Maar zakelijk heeft hij toch al een paar dingen gedaan waarvan ik niet had gedacht dat het ging lukken. Maar, en een heleboel mensen met mij niet hadden gedacht dat het ging lukken. Denk aan het opschalen van Tesla bijvoorbeeld.
Ja.
En nou ja, hij doet het toch iedere keer.
Ja, maar het is ook niet alleen Tesla. Hij heeft natuurlijk ook SpaceX en onder meer Starlink. Om satellietinternet ook in Oekraïne op te tuigen in no time. Allerlei updates uit te rollen. Mm-hmm. Eigenlijk staat vierkant achter Oekraïne. Dat moet dan toch ook iets met jou doen als Musk-hater.
Ja, daarom wil ik het eigenlijk deze week hebben over Elon Musk. Want Elon Musk heeft iets bijzonder zinnigs gedaan. Namelijk Starlink geactiveerd in Oekraïne. Zijn satellietnetwerk voor internet.
Ja.
De Russen proberen natuurlijk zoveel mogelijk communicatiemiddelen plat te leggen in Oekraïne. Waardoor dingen zoals internet vrij ingewikkeld worden. Ja, dat heb je natuurlijk in oorlogssituaties.
Ik wil dit even toetsen. Simon, jij bent van de internetinfrastructuur aanleggen. Is dit echt zo belangrijk voor Oekraïne, Starlink? Of zijn er nog genoeg mogelijkheden om anders aan je internet te komen in dat land?
Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat het een alternatieve infrastructuur is die niet eenvoudig uit de lucht te halen is, letterlijk.
Letterlijk en figuurlijk.
Kabels kun je doorknippen. En zendmastjes van gsm'en enzovoort kun je ook omschieten.
Dus Musk heeft echt een enorme dienst bewezen aan Oekraïne door dit zo snel
te beschikken. Ja, dat is ook wat de Oekraïners zeggen. Ja, die zijn er dolblij mee.
Ja, maar het sluit ook aan bij, in West-Europa zijn we aan de kant van Oekraïne, maar ook bij de propaganda van Oekraïne, waar Musk ze natuurlijk ook weer graag goede stier mee maakt, om te laten zien, kijk eens jongens, ik ben goed bezig voor jullie.
Ja, dat is wel wat ik denk dat er aan de hand is. Want ik wil niet twijfelen aan de intenties van Musk en wat hij nu bij Oekraïne doet, is zonder meer heel nuttig en heel fijn voor de mensen in Oekraïne natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook wel hele goede PR. En daarom dacht ik meteen toen ik de eerste headline zag, want hij deed het vrijwel direct, hè, nadat de troepen uit Rusland Oekraïne binnenvielen, was hij eigenlijk als kippen bij om te zeggen, yo, Starlink zetten we aan boven in Oekraïne. We gaan jullie kit sturen. In zo'n kit van Starlink zit dan een antenne en een soort eigenlijk een ontvanger. En daar hoort dan een soort driepootje bij. En een wifi-router natuurlijk. Zodat mensen het internet van Starlink kunnen gebruiken. Want dat netwerk zelf van die satellieten, dat draait gewoon door. Daar hoef je dus niet zo gek veel aan te doen. Maar ik dacht wel meteen, dat is ook wel goede PR voor...
Ja.
Oh, mijn Musk.
Ja, het lastige is natuurlijk, hij is de rijkste man ter wereld. Weet je wel, de man achter Tesla, de man achter SpaceX. De man die de cryptokoersen en de beurskoersen als een piano weet te bespelen met zijn Twitterfeed. Daar dus ook bijna dagelijks het nieuws mee haalt. Word je er ook gewoon moe van om dat iedere keer weer te zien? Of zeg je, het is toch wel weer interessant dat hij elke keer weer de grenzen weet te verleggen van wat op het internet toelaatbaar is?
Ja, nou ja, dat is het een beetje. Want wat hij doet, zeker met crypto, ja, ik vind dat ook een klein beetje. Het is vervelend voor je als je crypto-bezitter bent en een Musk-tweet veegt $20,000 van de Bitcoin af. Maar ja, dat is wel een beetje het risico van het vak. Maar bij Tesla zelf, toen die begon over die overname, dat hij zei funding secured, zou die gaan zorgen
dat, van de beurs wilde halen.
Dat Tesla van de beurs komt. Ja, dan dat mag gewoon niet. Dan heb je wat je bij crypto niet hebt, maar bij normale financiën wel hebt. Heb je een waakhond en die zegt, nou, dit gaan we dus mooi niet doen. En dat is een probleem. Dat levert je een boete op. En hij moest destijds ook uit zijn eigen raad van bestuur. En hij zou een Twitter-nening krijgen. Nou, die heb ik nooit. Daar is nooit meer wat van.
Ik kan niet zeggen dat zijn tweets gemodereerd worden.
Nee, ik denk dat hij in die Tesla zat, die de ruimte in.
Dat ook nog. Simon, jij hebt bij meerdere toch best wel serieuze techbedrijven gewerkt inmiddels. De stijl van Musk om zijn techbedrijf, nou dat zijn eigenlijk techreuzen, moeten we zeggen, het zij in automotive, het zij in ruimtevaart, om dat zo groot te krijgen. Is dat echt sec voor hem? Of zie je dat ook, maar dan met minder bekende namen en koppen bij de bedrijven waar jij hebt gewerkt of andere concurrenten?
Je ziet het meer. Hij is ook wel lid van wat wel genoemd wordt de PayPal-mafia.
Oh.
Hij is een van de oprichters van PayPal. Ja. En daar zijn een aantal mensen flink rijk van geworden. Daar is zij begonnen. En dat zijn mensen die vaak uit de omgeving van Silicon Valley met een bepaalde mindset voortgekomen uit de wereld van libertarisme. Met een enorme drive dingen doen. En ook dingen voor elkaar krijgen en voor niets terugdijnen. Wat je vooral ziet, dat is dat sommige van die mensen op een bepaald moment er genoeg van hebben. En dan gaan ze ergens op een jacht zitten. Musk niet. Die blijft doorgaan. Ja. Eindeloos. En dat is aan de ene kant heel knap. Tomeloos, energieloos. Ja, aan de andere kant ook doodvermoeiend. En ook ergerlijk soms voor overheden. In Rusland zijn ze nu niet blij met Starlink. Nou, liggen wij daar niet zo wakker van. Maar als hij hetzelfde kunstje zou uithalen of soortgelijk in andere landen met democratische overheden, dan zijn we daar minder blij mee. Dus het roept ook een tegenactie op die wel techlash genoemd wordt.
Ja.
Die ook gaande is. Dus ja. Hij weet heel goed de publiciteit te bespelen. En daarmee dingen groter te maken dan ze misschien wel zijn. Want iedereen vond Tesla fantastisch. En ging onder de motorkap kijken. Dan was er echt wel wat aan te merken. En dan moet hij heel hard werken. Maar dan heeft hij heel hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Met allerlei mensen. Dus dat lukt dan wel. Dus dat moet je hem nageven.
Ja, dat is ook wel een beetje waar het voor mij wringt. Is hoeveel macht hij heeft. Hij is natuurlijk rijker dan ik denk dat iemand zou moeten kunnen zijn. Die man die heeft zo ongelooflijk veel geld, net als Jeff Bezos, dat je gewoon als een soort van penisverlengstuk een raket kunt gaan bouwen en ruimtevaarttripjes kunt gaan doen. Maar ook hoeveel invloed hij dus bijvoorbeeld nu heeft. Hij kan letterlijk gewoon zeggen, oké, nu zorg ik ervoor dat heel de wereld verbonden is met mijn internet. Dat kan. En dan denk je misschien, zou heel erg mooi kunnen zijn. Maar ik heb dan toch liever dat er iets van een overheid eerst eens even bepaalt of dat wel een goed idee is.
Ja. Hij pakt te veel de ruimte die hij zelf ziet zonder dat te overleggen tussen aanhalingstekens.
Ja, vrij letterlijk. Hij heeft zijn plannen zijn om tientallen duizenden satellieten op een vrij lage orbit rond de aarde te sturen.
Ja.
Ja, bijvoorbeeld NASA trekt nu aan de bel en zegt, jongens, het is hartstikke link als wij hier een ruimtevaartmissie hebben, als wij mensen naar het ISS willen sturen, dan zou dat zomaar een botsing op kunnen leveren. En zit er nergens een soort rem op wat hij kan. En dat vind ik toch best wel link.
Ja, nou ja, we gaan het in ieder geval blijven merken wat hij allemaal te vertellen heeft, ook in de tech-update. Dus dank in elk geval voor je rant hier, Connor, het feit dat we erop mogen reageren. Blijf er vooral bij, want we praten door over de inzet van een bijzonder gadget in de oorlog van Oekraïne, waar jij volgens mij ook best wel mee begaan bent.
Ben benieuwd.
BNR Nieuwsradio.
Oekraïne zit te springen om drones. En dan niet eens per se de meest geavanceerde. Die worden weliswaar ook ingezet als wapens door het leger. Maar juist ook hobby-drones komen nu goed van pas in de strijd tegen die Russische invasie. Dus ze worden ingezameld, ook in ons land, door mensen met de juiste connecties, om te zorgen dat die drones op de juiste plekken landen. Een van die mensen is Mathieu de Bruin, een vastgoedprofessional die zich inzet met zo'n actie. Hij is nu bij ons op afstand. Wat is jouw band met Oekraïne?
Nou, ik heb een aantal jaren in Oekraïne gewoond en gewerkt. Heb er ook schoonfamilie, heel veel kennissen, vrienden zitten die daar nog zitten natuurlijk. Dus vanuit die optiek heel erg begaan met die situatie daar nu natuurlijk. En alles wat er gebeurt en in hoeverre we daaraan kunnen helpen.
Ja, je kent veel mensen daar. Ik stel me voor dat je ook een hoop berichten krijgt en beelden ziet die wat met je doen.
Nou, absoluut. Natuurlijk dagelijks. En dit is natuurlijk ook een oorlog waarbij je eigenlijk de hele dag door alleen maar filmpjes ziet, berichtgeving, of het nou televisie is of internet. Maar het is natuurlijk ook wel bijzonder en een beetje surrealistisch. Er zijn natuurlijk heel veel mensen met wie ik in het verleden ook daar gewerkt heb, die je nu eigenlijk op LinkedIn ziet staan of op Facebook, maar dan niet als advocaat of als goedmakelaar, maar met militaire uitrusting aan en een pistoolmitrailleur in hun handen. Dus dat is natuurlijk heel surrealistisch.
Ja, nou, de mensen die dat dan niet hoeven doen, die hebben dus baat bij drones. Jullie hebben daarvoor een inzamelingsactie op touw gezet. Hoe is dat zo tot stand gekomen?
Allereerst, ik denk dat wij maar een van de vele initiatieven zijn. We hebben natuurlijk de afgelopen weken vooral ook, dat heb je denk ik ook al in de media, in andere media gezien, waren er al wat initiatieven waarbij bijvoorbeeld politiemensen een aantal drones naar Oekraïne hebben gebracht. Dus het is niet zo dat wij dat landelijk coördineren. Alleen wij waren wel via ons relatienetwerk bezig met allerlei acties. En dat konden dingen zijn zoals humanitaire goederen die kant op krijgen. Medicijnen, voedsel, slaapzakken, kleding. Mm-hmm. Maar zelfs beschermende kleding voor legerdoeleinden. Dan moet je denken aan helmen of scherfvesten. En tegelijkertijd natuurlijk ook met mensen helpen die hierheen zijn gekomen met opvang, scholing en andere dingen. Wat wij natuurlijk doen is, wij krijgen ook vanuit de Oekraïne vaak vragen uit waar behoefte aan is. En dit was toevallig een van de dingen waar een goede kennis van me mee kwam. Toen heb ik gezegd, nou ja, laat maar eens even kijken wat we kunnen doen. We werden ook in contact gebracht met een aantal mensen die natuurlijk in de hobby sfeer vooral met drones bezig zijn, waaronder de Dutch Drone Academy. Mm-hmm. En zodoende ging het balletje rollen.
Ja, nou ja, dat zijn dus tussen aanhalingstekens eenvoudige drones, weet je wel, waar hobbyisten mee bezig zijn. Geen military grade. Hoe kunnen die dan toch in Oekraïne nu zo van groot nut zijn?
Nou, we hebben natuurlijk de eerste lading die we erheen hebben gestuurd, dat waren de vier. Maar dat was, dat waren eigenlijk alle vier wel semi-professionele, professionele drones. Natuurlijk wel professioneel bedoel ik mee, niet voor militaire doeleinden. Wat je ziet eigenlijk waar behoefte aan is, en dat is ons zo ook gemeld, is natuurlijk twee dingen. Aan de ene kant worden die drones ingezet door het leger om simpelweg verkenningsdoeleinden, observatie te doen. Dus met andere woorden, waar zit de vijand, waar bevinden zich de tanks van de vijand, artillerie, mobiele artillerie. En dan ook natuurlijk als er geschoten wordt, landen die objecten of die projectielen op de juiste plek. Ja. En tegelijkertijd, en dat is een vraag die wij bijvoorbeeld ook vanuit Kiev kregen. Er is natuurlijk in veel steden nu door de situatie is er een uitgaansverbod of een avondklok van toepassing. En ja, wat ze daar eigenlijk zien, ook omdat er een hoop mensen weg zijn, is dat ze eigenlijk handen tekort hebben en ook ogen tekort en te weinig overzicht om te kijken of er ook niet sabotagegroepen actief zijn of bijvoorbeeld plunderaars. Dus daar in die toepassing zijn het eigenlijk gewoon extra paar ogen. Ja, dan zie je toch dat je redelijk veel relatief betaalbare drones hebt die ook vrij handzaam zijn, wel een goede camera hebben, bijvoorbeeld zelfs infrarood. Dus ja, voor die toepassing is dat natuurlijk uitermate geschikt.
Conner, jij hebt menig drone getest. Vanaf hoeveel euro heb je er eentje die gewoon een beetje solide werkt, waarin je zegt, nou, daar kun je opvolging voor vinden en dan kun je je oude naar Oekraïne sturen?
Oh, daar zeg je me wat. Een DJI Mini 2, de kleinste en leukste soort van hobbydrone, die is een euro of 500.
Oké. Okay. Ja. Dus dat is de prijs van een spelcomputer zo'n beetje. Ja. Dat zijn ook de soort drones die jullie goed kunnen gebruiken, Mathieu.
Nou, laten we allereerst zeggen dat alles wat werkt en een beetje een normale camera hebt, dat is natuurlijk al welkom. En daar kunnen we uiteraard mee uit de voeten. Wat wel verteld is, zeg maar, als er betere typen voorhanden zijn, dan zijn wel modellen als bijvoorbeeld een DJI Mavic 2 en 3. En dat zijn hele handzame modelletjes, maar wel met een goede camera met een infrarood mogelijkheid erop. En die hebben ook een redelijk bereik van bijna 5, 6 kilometer. Ja, dat zijn natuurlijk ideale systemen. Want dan kan je ook vanaf een redelijke afstand kan je met die drone in de weer, zonder dat je natuurlijk zelf daarmee risico's loopt. Maar nogmaals, we zamelen in wat ons aangeboden wordt. Daar zitten ook onderdelen bij. En er zit natuurlijk in Kiev, of met name in Kiev, zit ook een groep bij het leger waar ook hobbyisten bij zitten.
Ja.
En met drones en ook die dingen kunnen repareren en inzetten. Alles is welkom.
Simon Hania.
Mathieu, een aantal van die drones hebben een Chinese fabrikant. Blijven die het wel doen? Gaan die Chinezen niet onder druk van de Russen zeggen, we schakelen ze uit op afstand? Heb je daar al iets van gehoord? Of maakt het even niet uit?
Laat het Ik denk dat dat wel los zal lopen. Oost was wel grappig om te horen dat 2 dagen geleden Taiwan ter grootte van $1 miljoen drones heeft aangeboden aan de Oekraïne. Dus die zijn ook onderweg naar de Oekraïne. Dus er wordt al op grotere schaal ingezameld nu. Maar ook dat zijn weer gewoon civiele drones die in deze situatie dan worden toegepast. Dus dat zijn geen offensieve gevechtsdrones of andere zaken. En overigens grappig genoeg kwam ik gisteren ook nog achter een groep in Nederland die kennelijk bezig is met het verzamelen van apparatuur waarmee je Russische drones het radiosignaal kan verstoren.
Oké, een soort jammers
dus
eigenlijk.
Dat er heel actief door verschillende groepen. Ja, jammers. Ja. Dus die zijn kennelijk ook voorhanden. En je ziet eigenlijk dat actief door een aantal groepen parallel aan elkaar dit soort initiatieven worden ontplooid nu. Alles is welkom. We proberen zo snel mogelijk ter plekke te krijgen en te kunnen laten inzetten.
Ja, nou, natuurlijk hartstikke mooi dat jullie dit initiatief doen. Een van de vele, wat je ook al zelf zegt. Hè. Wat zijn jullie ambities verder nou nog? Hè? Zowel met de drones als ook andere dingen die jullie voor Oekraïne willen doen?
Laten we allereerst stellen dat we hopen dat dit natuurlijk snel tot een einde komt. Hè. En met einde bedoel ik in ieder geval dat de gevechten stoppen en dat in ieder geval wat er nu allemaal gebeurt, waarbij heel veel burgers slachtoffers vallen, dat in ieder geval stopt. Hoe dan ook. En in de tussentijd proberen we zoveel mogelijk aan te leveren. Drones is natuurlijk één ding. Maar goed, als ik morgen een andere vraag krijg voor humanitaire goederen. En bijvoorbeeld die kregen we gisteren weer voor tourniquetten die nodig zijn in. Dus als je gewond bent aan je been.
Verbandjes.
Om dat te kunnen stabiliseren. Die ze nodig hadden. Verbandjes. Dit is wel iets serieuzer.
Ja, ja.
Dat wat nodig was. Dus het is eigenlijk een beetje vraaggestuurd, als je het zo mag zeggen. En ook aan anderzijds natuurlijk, als er mensen in Nederland zijn die initiatieven hebben of spullen hebben, dan kunnen wij ook even rondvragen op welke locatie binnen de Oekraïne daar behoefte aan is. Dus ja. In die zin zijn we denk ik niet alleen maar puur op techniek en op drones bezig. Maar ook gewoon met andere dingen.
Ja, nou, ik kijk ook Conor nog een keer aan. Als we in de schaal van hebben een keer iets over hebben wat leuk is of door mag, dan weten we ze in ieder geval te vinden. Hè?
Ja, zeker. Lijkt me goed. Als ik nog een drone binnenkrijg die we mogen houden, dan komt die jullie kant op.
Tot slot nog heel kort, Mathieu. Hoe kunnen mensen jullie ondersteunen? Waar kunnen ze terecht om contact op te nemen?
Ten aanzien van de drone zou ik zeggen, stuur even een mailtje naar drone4ua@yahoo.com. En dan is 4 is gewoon het getalletje 4. En als je daar even een mailtje naar stuurt, dan zorgen wij even dat de contact met je wordt opgenomen. We hebben ook 1 punt in Amsterdam waar we die dingen centraal inzamelen. En dan ook even laten kijken wat het precies is, of het nog werkt en waar het bij aansluit.
Ja.
Dus ik denk goed. Dat de kortste klap is.
Ja. Dankjewel, Mathieu de Bruin, voor je verhaal over de inzameling voor Oekraïne. En dan dank ik natuurlijk ook graag de mensen bij mij in de studio. Conor Clerks, als BNR-collega, ook bekend van de Tech Update, luister die vooral. En Simon Hania van Stichting NLNet. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl, onze app, of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook allerlei andere podcasts over tech, zoals de Tech Update, die we 2 keer per dag uitbrengen. Ook All in the Game, waarin ik je met collega's Linda Kloosterboer en André Dortmund meeneem in de wereld van videogames. Deze aflevering over Super Mario Kart. En natuurlijk allerlei andere podcasts, ook van Herbert Blankenstein. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik ook namens Herbert, die er volgende week gewoon weer bij is. Tot dan.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.